Leuk om bij jullie te zijn vanmorgen. Ik was al één keer op bezoek. Gewoon even langs. Een paar jaar geleden alweer. Het is een groot voorrecht om hier te zijn. En vanmorgen wil ik het met jullie hebben over helden. En ik dacht van, als ik nou mezelf introduceer aan de hand van het verhaal van een paar echte helden. Die voor mij helden in ieder geval zijn. En dat zijn mijn ouders. Ik ben nogal visueel ingesteld, dus ik denk, neem een koffer mee. We hebben het in de hulpverlening en in pastoraat nog wel eens over mensen met een rugzak. Nou, ik heb geen rugzak, maar ik heb wel een koffer. Het scheelt misschien een heleboel inhoud. Maar ik was 8 jaar oud toen mijn ouders besloten de zending in te gaan. Ik was de oudste van 4. Mijn jongste zusje was 4. En met 4 kleine kinderen wilden ze invulling geven aan de roeping die God hun had gegeven al in hun tienerjaren. En daar staat dit koffertje voor mij symbool voor. Omdat wij als kinderen, wie heeft er zo'n koffertje gehad ooit? Een KLM-koffertje, ja, precies. Nou, voor die mensen heb ik slecht nieuws. Dan hoor je bij de oude generatie. Ja, ik zeg het over mezelf, ik heb er ook in gehad, dus ik mag iets zeggen. Hè? Ik ben bijna 50, dus. Maar goed, het is 41 jaar geleden dat mijn ouders zo met zo'n koffertje naar ons toe kwamen. Met een hele duidelijke boodschap. Wat er in past, mag mee. En wat er niet in past, blijft achter. En dan denk je, dat is best heftig. En ik kan me zo voorstellen, ik kan het niet zo heel goed meer herinneren, dat het best heftig geweest moet zijn. En ik geloof zomaar dat ik deze koffer, en dit is natuurlijk een replica, is niet de echte meer, want die is al lang vergaan. Maar dat ik deze koffer meerdere malen heb ingepakt en uitgepakt, omdat het heel moeilijk was om te kiezen, wat neem ik nou mee in het leven? Als je nu naar deze koffer kijkt, dan zit er eigenlijk niks in. Dat zegt iets ook over de strijd die ik toen had en hoe belangrijk die spullen eigenlijk waren. Al die spullen die ik toen zo belangrijk vond en waar ik misschien wel onder tranen een keuze heb moeten maken, zijn ergens onderweg achtergebleven. En hoewel deze koffer leeg lijkt, is hij zeker niet leeg. Het is een koffer met verhalen. Verhalen zoals een mooi opwekkingslied zegt, een melodie van vreugde en pijn. Maar de keuze die mijn helden maakten, 41 jaar geleden, om mij mee te nemen als kleine jongen van 8. Met een klein koffertje met spullen. Het enige wat je nog mee mocht nemen. Heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik in een avontuur terecht kwam met God. Waar God zichtbaar was. Ook op de moeilijke momenten. Ook als we aan een lege tafel zaten. Geen geld hadden voor eten. En toch dankten voor het eten wat het niet was. En als je het hebt over helden van het koninkrijk. En daar wil ik het over hebben. Heb ik het niet alleen over mensen, en daar ga ik het zeker over hebben, mensen in het Oude Testament. Heb ik het ook over mensen in het hier en nu. Mensen die het lef hebben om te gaan doen en te gaan staan waar God wil dat ze gaan staan. En als je dat doet, dan kom je in een avontuur die niet altijd makkelijk is. Maar die wel zorgt dat je koffer, dat je levenskoffer gevuld wordt met verhalen over de trouw van God. En uiteindelijk resulteert dat in hele mooie dingen. En een van die mooie dingen is dat ik hier mag zijn vanmorgen. En gedurende zo'n 30 minuten iets mag delen van datgene wat op mijn hart is. En ik ben zelf inmiddels getrouwd met Mirjam, bijna 25 jaar. Ik heb 2 tieners in huis, een dochter van bijna 20 en een zoon van bijna 18. En dat zijn misschien ook wel helden, ook in de keuzes die ze maken. Ik vind het geweldig hoe ze omgaan met het leven. Maar God heeft ons rijk gezegend en ik mag inderdaad dienen bij opwekking. Maar ik kan je verzekeren, ik zie het echt als genade. Daar waar je leeft in het koninkrijk van God en waar je mag dienen op de plek waar God je zegt, ontdek je gaandeweg dat God je wil gebruiken. En dat is eigenlijk de boodschap die ik voor jullie heb vanmorgen. Ik begreep dat jullie als gemeente bezig zijn met een prachtig thema, het gaven van de geest. En ik heb daar vorige week even koffie over gedronken en ben even bijgepraat waar jullie waren. En ik ben er natuurlijk afgelopen week ook mee bezig geweest, het gaven van de geest. Of misschien wel de gaven van de geest, want gaandeweg zo'n traject ga je natuurlijk ontdekken wat de Heilige Geest je wil geven. En naarmate ik bezig was met de voorbereiding, stuitte ik steeds weer op die tekst in Handelingen 1 vers 8. Die voor mij zo goed samenvat waarom we spreken met elkaar over de gaven van de geest, over het gaven van de geest. En ik neem jullie maar even mee naar die tekst die we waarschijnlijk allemaal wel uit ons hoofd kennen. Waar staat, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mijn getuigen in Jeruzalem, heel Judea, Samaria tot aan het uiteinde van de aarde. En ik hou er soms van om even te vergelijken in andere vertalingen. En de nieuwe Statenvertaling, de herziene Statenvertaling, zegt het nog krachtiger. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Lieve mensen, we leven in een maatschappij, in een land wat voor het eerst in de geschiedenis in de minderheid mensen heeft die zeggen gelovig te zijn. Ik weet niet of jullie de statistieken gezien hebben, maar voor het eerst in de geschiedenis van Nederland zegt 52% van de mensen in Nederland niets te hebben, maar dan ook absoluut niets met geloof. En dat is uniek. En misschien wel heel verdrietig, maar misschien ook wel een grote kans. Want ik geloof dat God zijn kerk opnieuw aan het wakker schudden is voor het feit dat we niet kerk moeten spreken, dat we niet kerk moeten vieren, maar dat we vooral kerk moeten zijn. En dat kerk zijn, dat beperkt zich niet alleen tot de zondagochtend, wat natuurlijk een geweldig feest is. En zeker als je in een mooie gemeente zit zoals jullie, met een goede band en je kunt heerlijk meezingen, dan zou je zomaar denken, dit is gemeente zijn. Maar ik geloof dat God opnieuw zijn kerk wakker maakt voor het feit dat wij zijn wie we zijn in Christus, altijd. Dat als we hier weglopen straks, dat we nog steeds het koninkrijk van God vertegenwoordigen. En daarom hou ik van de Heilige Geest, daarom hou ik van datgene wat Jezus beloofd heeft, wat uiteindelijk door de Vader gegeven is. Ik vind het ook altijd een voorrecht om een Pinksterconferentie te organiseren, die ook echt met Pinksteren gebeurt. Dus ik zeg altijd tegen mensen die vragen, wat is het thema? Ik zeg, het is altijd gelinkt aan de Heilige Geest. Omdat mijn diepe overtuiging is dat we niet in staat zijn om datgene te zijn wat God ons bedoeld heeft om te zijn, zonder de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Ik geloof dat Jezus ons wil vervullen met alles wat van hem is. En dat dat koninkrijk wat hij kwam spreken, wat hij kwam brengen, dat wij daar nu, en de Bijbel zegt dat ook, wij zijn daar ambassadeurs van. En je kunt dat niet even niet zijn. Of je dat nu wilt of niet, als je gekozen hebt om bij Jezus te horen, dan vertegenwoordig je zijn koninkrijk. En dan is de belangrijkste vraag voor mij altijd, hoe doe ik dat? Hoe wordt het koninkrijk van God zichtbaar in mijn leven? Het gave van de Geest. En die Geest die wil dat we getuigen zijn. En ik ga met jullie naar een tekst die spreekt over helden. En vreemd genoeg, hoewel het een tekst is die we allemaal goed kennen, Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Vreemd genoeg begint het hoofdstuk over helden met een bekende tekst over geloof. En waarom zeg ik vreemd? Omdat de meeste mensen die eerste tekst wel kennen, dat eerste vers, dat hebben we uit ons hoofd geleerd. Maar we hebben hem uit de context getrokken en we zijn vergeten dat hij staat in de context van een heel verhaal over gewone mensen, mannen en vrouwen, die besloten om vanuit hun gewone leven God te dienen en te gaan zijn wie God wilde dat ze zouden zijn. En wat staat er dan in Hebreeën 11 vers 1? Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Nog een keer, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van de dingen die we niet zien. Dus geloof heeft niet te maken met alleen tastbare dingen. Heeft niet alleen te maken met datgene wat we kunnen zien. Alhoewel de wereld ons dat probeert te doen geloven. We leven zeker in het Westen in een maakbare maatschappij. De maatschappij doet ons geloven dat alles te produceren is. Alles is te corrigeren, alles is te repareren. Maar geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien. Dingen die God gaat doen. En de vervolgteksten zeggen dat ook. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen. Door geloof komen we tot inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. En dan komt het. Dat dus het zichtbare ontstaan is uit het niet zichtbare. Als we met elkaar spreken over het werk van de Heilige Geest, die dus niet altijd tastbaar is, waar je ook echt geloof voor nodig hebt, dan is het zo belangrijk dat we met elkaar deze dingen ook uitspreken. Dat we het met elkaar over eens zijn, dat het zichtbare voortgekomen is uit het niet zichtbare. Dat we dus als mensen deel zijn van een geestelijke dimensie, die voor ons heel vaak onzichtbaar is, maar die wel degelijk aanwezig is. Want dan zouden we zomaar vergeten dat we verwikkeld zijn in een geestelijke strijd waarin Jezus zeker overwinnaar is, maar waar we soms nog wel als mensen midden in de strijd moeten staan. En waar er van alles op ons afgestuurd wordt wat te maken heeft met die onzichtbare wereld waar wij wel door beïnvloed worden. En ik geloof dat de maatschappij het nodig heeft, ik geloof dat ons land het nodig heeft en zelfs hunkert naar mensen die op gaan staan en het koninkrijk van God gaan vertegenwoordigen vanuit geloof. Vol van de kracht van de Heilige Geest. Dat we het nodig hebben dat oude mensen, jonge mensen, mannen en vrouwen, mensen van alle generaties opstaan en koninkrijk gaan zijn in een land wat hunkert naar datgene wat ze daarbuiten spiritueel noemen. Want dat is heel apart in een land waar veel mensen zeggen ik heb niks meer met geloof, is toch spiritualiteit aan de orde van de dag. En ik zeg wel, spiritualiteit is gewoon een modern woord voor wat wij geestelijk leven noemen. Dus is het tijd dat wij als kerk opstaan, als kinderen van God, in het bedrijf waar we werken, op de school waar we werken, of waar we misschien op zitten, of in de supermarkt waar we komen met de buren om ons heen, om het koninkrijk van God zichtbaar te gaan maken. Weet je, en dan verandert ons perspectief. En als we verder lezen in hoofdstuk 11 van Hebreeën, dan lezen we iets over mannen en vrouwen die opstonden en wat kenmerkend was aan die mensen. En ik hoop dat je met me mee wilt lezen, met de ogen geopend, met het hart geopend, met de vraag, wat kan ik van deze mensen leren? En hoe ziet mijn leven eruit als ik het neerzet in het perspectief van Bijbelse helden? En ik snap dat het lastig is om te spreken over helden, want ja, wij zijn natuurlijk tenslotte wel Nederlanders. We zullen niet zo snel van onszelf zeggen dat we helden zijn. En toch, als je kijkt naar die gewone mensen die dus gewoon maar hun leven ten dienste stelden van God, noemen wij ze nu helden. Maar ze zagen zichzelf niet vaak als helden. Sterker nog, ze begonnen helemaal niet als helden. Het waren gewoon mensen zoals jij en ik, zoals u en ik, die besloten om God te dienen. En wat God van ons vraagt vanmorgen, waar God ons hart voor open wil stellen vanmorgen, is dat we ons gaan zien zoals God ons ziet. Koninkrijk van God. Koningskinderen. Helden van het Koninkrijk van God. Jij en ik. Zullen we het eens in geloof naar elkaar toe uitspreken? Kijk eens even je buurman of je buurman of je buurvrouw aan en zeg van je bent een held van het Koninkrijk van God. Nou, daar kan wat meer overtuiging in, hè? Goed, wat zegt vanaf vers 33, en dat is het mooie, dat als je kijkt naar het hoofdstuk van Hebreeën hoofdstuk 11, dan staat daar een heleboel over die helden. En er worden namen genoemd, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, de ouders van Mozes, zelfs een hoer wordt genoemd, de hoer Rahab, we zouden het in onze tijd bijna niet meer durven vertellen. Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en over de profeten. En dan gaat de tekst verder. Die door hun geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid lieten gelden. En kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de muil toeklemden. Aan het vuur de laaiende kracht ontnamen. En ontkwamen aan de houw van het zwaard. Een heleboel woorden, maar laat ze tot je doordringen. Die hun zwakheid krachtig overwonnen. In de oorlog machtige helden werden. En vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden zelfs terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood, erop volgden en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geeseling, zelfs met arrestaties en gevangenschap. Ze werden gestenigd of door middel gezaagd, heel heftig, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Wat een apartelingen waren dit. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. En nu komt een zo'n mooie uitspraak. Ze waren te goed, ze waren voor deze wereld te goed. Het is natuurlijk een vraag die wel eens vaker voorbij komt, maar als je nou denkt aan het einde van het leven, wat zou je nou wensen dat mensen over jou zouden zeggen als je er niet meer bent? En als ik in het licht van het Koninkrijk van God, als mensen zouden kunnen zeggen over jou en mij, ze waren voor deze wereld te goed, omdat ze zo het Koninkrijk van God vertegenwoordigen, zou dat niet geweldig zijn? Dat mensen in ons het Koninkrijk van God hebben erkend? Weet je, wat opvalt aan deze mensen, is dat ze grote daden gedaan hebben, ook al waren ze niet gelijk groot. Dat het eigenlijk gewone mensen waren die weliswaar soms grote stappen moesten nemen. Die grote overwinningen moesten behalen, die geconfronteerd werden met het leven zoals het is. En we leven in een gebroken maatschappij. En als ik dat noem een melodie van vreugde en pijn, dan zijn er velen, ook juist in de gemeente, die die pijn hebben ervaren of misschien nog zelfs nu ervaren in hun leven. Weet je, en wat ons dan vreugde geeft, wat ons de oplossing geeft, zijn niet de gemakkelijke antwoorden, maar is het perspectief van de eeuwigheid in het Koninkrijk van God. Dat is waar de hoop zit. De hoop dat we Jezus hebben ontmoet. En deze helden, die mensen die genoemd werden, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, en de Nieuwe Testamentische helden worden hier nog niet genoemd, want die zaten midden in het verhaal, waren stuk voor stuk mensen die vervuld waren met de Heilige Geest van God. En als je dan zo met elkaar in een prekenreek zit over de kracht van de Heilige Geest, over de persoon van de Heilige Geest, is het zo goed dat we ons realiseren dat we die Heilige Geest ontvangen hebben met een doel. Dat we getuigen zullen zijn van het Koninkrijk van God, gewoon in de wereld om ons heen. Het waren helden die grote overwinningen moesten behalen. En een van de belangrijke dingen is, ze waren niet geconformeerd, ze waren niet tevreden met hun tijd. Ze hadden een last op hun hart gekregen. God had iets op hun hart gelegd waar ze niet tevreden over waren. En waar ze voor wilden strijden. En mijn vraag vanmorgen aan jou is, wat heeft God op jouw hart gelegd? Wat je een heilige ontevredenheid geeft met het leven waarin je leeft. Of is het allemaal goed en leef je gewoon tevreden, denk je van het zal mijn tijd wel duren. Ik geloof met heel mijn hart dat God iets op jouw hart wil leggen. Iets wat bijzonder voor jou is, wat specifiek voor jou is. Waar jij voor mag gaan staan en het Koninkrijk van God mag gaan vertegenwoordigen. En het mooie vind ik dat God een hele nieuwe generatie in onze kerken doet opstaan. Jonge mensen die ergens voor willen gaan. Die zelfs tegen ons als kerk zeggen, we zijn niet meer tevreden met zoals we het altijd gedaan hebben. En dat is best spannend. Want we hebben het toch altijd zo goed gedaan. En dat is waar. Want het feit dat dingen soms anders moeten, betekent niet dat er in het verleden fout was. Maar nieuwe tijden vragen nieuwe mogelijkheden. En als we in staat zijn als kerk, als gemeente, om te luisteren naar de nieuwe generatie die God doet opstaan. Met een nieuwe last op hun hart voor nieuwe onderwerpen. Dan zullen we als kerk ook sprankelend en levend blijven. En de ouderen die soms denken van dan ben ik dus uitgerangeerd, dan zeg ik altijd, want het is een van de mooie dingen van het vervuld zijn met de Heilige Geest. Ouderen zullen dromen. En als ik met oudere mensen spreek, dan stel ik nog wel eens de vraag, welke droom heb je nog? Want oudere mensen, vol van de Geest, blijven nog steeds dromen in het Koninkrijk. Zijn visionairs, zijn mensen die dromen overbrengen. Die spreken over datgene wat God wil doen. Wat is de droom die God op jouw hart gelegd heeft? Of je nou oud bent of dat je nou jong bent. Weet je, en ik wil je meenemen in een verhaal van een zo'n jonge man die zo'n held werd. Die wij nu kennen als een held. En die gewoon opstond vanuit zijn dagelijks leven, op pad werd gestuurd en ging doen wat God van hem vroeg. Omdat hij een relatie had met God, omdat hij gezalfd was met de Heilige Geest. En door op te gaan staan in de ontevredenheid die er in zijn hart was, kunnen wij nu zijn verhaal vertellen. En die man heet David. En ik ga jullie meenemen naar een bekend verhaal in 1 Samuel 17. En daar zullen we aan de hand van het verhaal ook een aantal kenmerken ontdekken van helden, krachtige helden van het Koninkrijk. Hoe wil God dat we daar komen? Wat zijn stappen die wij, gewone mensen, mogen nemen om uiteindelijk onze plek in het Koninkrijk van God in te nemen? En ik schets even het plaatje. We kennen het verhaal wel. En toch als je door het verhaal heen loopt, is het goed om even nog wat details te beluisteren. Er was een oorlog, en dat weten we vanuit het verhaal tussen Israël en de Filistijnen. En die Israëlieten en de Filistijnen stonden alle twee aan één kant van een groot dal. En ze hadden een soort van oorlogsethiek. Dat was wel heel interessant om te zien. Ze vochten alleen overdag en 's avonds gingen ze gewoon naar bed slapen. En 's morgens kwamen ze weer de tent uit en stelden ze zich op. Nu was er iets gebeurd in die oorlog. De Filistijnen hadden namelijk een troef. Ze hadden een grote man, Goliath. Bijna 3 meter lang, indrukwekkend, angstaanjagend. En toen hij begon te bulderen, toen begon Israël te beven. En wat heeft Israël gedaan? Want die man die kwam namelijk met een voorstel. Laten we een deal sluiten. We gaan niet met z'n allen een hele uitgebreide oorlog doen. We gaan het gewoon zo doen. Ik ben hier, jullie sturen maar iemand die denkt dat hij mij aan kan. Als dat lukt zijn we jullie slaven. Lukt het niet zijn jullie onze slaven. Een van de slechtste dingen die je kunt doen in je geestelijk leven is een deal sluiten met de vijand. Want een deal sluiten met de vijand verlamt je leven. En dat is exact wat er gebeurt met het volk van Israël. 40 dagen lang, je moet je voorstellen, 40 dagen lang stelden ze zich op in de oorlogsrij om te gaan strijden in de oorlog. En 40 dagen lang, en ik zie het als een plaatje voor me. Ze stonden 's morgens op, kwamen uit hun tent, moedigden elkaar aan, hadden een dagopening, zongen een oud opwekkingsliedje, want het is natuurlijk heel lang geleden. Dus oud opwekkingsliedjes, de strijdwagens van God zijn 2x10.000. Ze deden nog een oe-a bij, want dat hadden ze ook geleerd in een gemeente. Dus in zo'n lied, en ze bemoedigden elkaar en ze zeiden tegen elkaar voor de Heer en voor de koning. En ze stelden zich op in een rij en er gebeurde helemaal niets. Ik weet niet of je het zelf herkent, maar ik herken fases in mijn leven dat mijn leven er zo uitzag. Ik ging naar de kerk, zong een paar opwekkingsliedjes, deed wat kreten voor de Heer, deed wat mee met gebed en er gebeurt helemaal niets. Lieve mensen, soms zijn we in zo'n situatie terechtgekomen. Dat we het feest wel snappen en we kunnen de dansjes allemaal, maar God verlangt ernaar dat we zijn koninkrijk gaan doen doorbreken. Iedere dag gingen ze naar die linies. Geen actie. En dan die David. Die kleine jongen. Je moet je voorstellen, wie is er wel eens op een open dag van defensie geweest? Een paar handen. Nou, als je bij de open dag van defensie komt, dat is pas indrukwekkend. En David had 3 oudere broers die bij defensie zaten. En David was meegeweest met zijn grote broers naar de open dag van defensie. En David was onder de indruk geraakt van hoe al die apparaten werkten. Van die grote monsterapparaten die voorbij kwamen denderen. Hij had de straaljagers gezien en hoe ze bijna tot aan de vloer voorbij vlogen met een bulderend geluid. En David was onder de indruk geraakt van alles wat het leger kon. En nu waren zijn 3 broers waren naar de oorlog gestuurd. Die waren een paar maanden weg. En zijn vader zegt tegen David, David, ga jij wat brood, wat kazen brengen naar je broers en neem een teken van leven mee terug. Dus David ging eigenlijk opgewonden naar het strijdveld, want na die open dagen van defensie had hij daar toch echt hoge verwachtingen van. En toen hij uiteindelijk na een paar dagen lopen terechtkwam bij dat strijdveld, toen viel hem op dat al die mensen wat bevend en bibberend in 1 lange rij stonden te wachten. En hij kreeg al het gevoel, het zit niet helemaal goed hier. En naarmate die dichterbij kwam, op een gegeven moment zag hij ook Goliath. En hij zag daar een grote man die stond te bulderen en die niet alleen allerlei rare dingen uit stond te halen, maar die bovendien zijn God, de God van Israël, stond te vervloeken. En David snapte er helemaal niets van. David was enigszins teleurgesteld. Waar was dat krachtige leger? Waar was die waarheid die hij gehoord had, al die verhalen over hoe ze zouden overwinnen en hoe God met ze was en nu stonden ze daar. Hoe kan dit eigenlijk? En die kleine David, die jonge man die eigenlijk gewoon voor een paar schapen zorgde van zijn vader, maar die wel echt een relatie had met God, die kreeg iets ongemakkelijks in zijn hart. En God legde hem op zijn hart dat dit eigenlijk niet zo langer verder kon. Hoe kan het dat dit grote leger van God, van de almachtige God, hier al 40 dagen staat zonder dat er iets gebeurt? En dat 40 is natuurlijk niet voor niks, want 40 is het getal in de Bijbel van een nieuw tijdperk. En voor Israël moest er een nieuw tijdperk aanbreken. En die David die was opgegroeid op het veld met een heel eenvoudig geloof. En misschien is dat wel de reden dat de Bijbel zegt dat we moeten blijven geloven als een kind. Die stapt gewoon op een paar mensen af en gaat bevragen, hoe kan dat nou? Hoe kunnen jullie dat nou permitteren? Dat die man daar God staat te vervloeken en er gebeurt niks. En die mannen leggen dat uit en die vertellen over die deal die gemaakt is. En hoe angstig ze allemaal zijn. En David besluit in zijn hart, als niemand durft, dan ga ik. En dat is het kenmerk van mensen die helder worden in het koninkrijk. Als God je een ongenoeg in je hart geeft, iets op je hart legt waarvan je denkt, maar dit moet anders. Misschien zijn we op een aantal gebieden, misschien is dat in je eigen leven zo, misschien in het leven van de gemeente, misschien in je bedrijf, misschien in de maatschappij waar je bent, dat God iets op je hart legt waarvan je denkt, maar dit kan niet langer zo. En dat God je dan die moed gaat geven om het besluit te nemen, vol van de Heilige Geest, als niemand anders het doet, dan ga ik opstaan. We hebben mensen nodig die durven op te staan. De gemeente van Jezus in Nederland heeft mensen nodig die vanuit de eenvoud van hun leven, misschien zijn ze gewoon wel hele eenvoudige schapenhoeders, en vul het voor jezelf maar in. Maar God zoekt mensen die vol van zijn geest getuigen willen zijn van zijn koninkrijk. Niet door meer woorden, maar door meer te zijn. Door je identiteit te vinden in Christus. En dan gaan we snel naar een paar kenmerken. Ik neem jullie gewoon mee naar een aantal dingen die ik ontdekt heb in het leven van David. Die ons zo helpen om er naartoe te groeien. Hoe word je nou een krachtige held in het koninkrijk? Wat zijn nou kenmerken van helden? En een van de belangrijkste kenmerken in het leven van David is dat hij een diepe relatie had met God zelf. Hij was niet alleen vervuld met de Heilige Geest. Hij was, en dat lees je in een paar hoofdstukken eerder, hij was ook gezalfd. Dat was in het Oude Testament maar voor een paar mensen. En wij leven in het Nieuwe Testament, lieve mensen. Wij leven in een tijdperk waar de zalving van de Heilige Geest voor ons allemaal is. Misschien besef je het nog niet, maar de zalving van de Heilige Geest is voor jou. vanmorgen. God wil jou, zoals je hier zit, vervullen met zijn geest. Zodat het koninkrijk van God zichtbaar, openbaar wordt in je leven. Waar je ook bent. En dat eerste kenmerk is zo cruciaal. Die persoonlijke relatie met Jezus. En we leven in een tijd waarin dat zo moeilijk is. We hebben het zo druk met elkaar. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen. De hele dag door. Wie van ons heeft er nog een diepe relatie met Jezus? Is een vraag die we af en toe aan elkaar moeten stellen. Hoe doe jij dat? Hoe leef jij met Jezus? En dan niet een heel gedwongen gebeuren. Niet met allemaal moeilijke formules en methodes. Maar als je bent wie je bent in Christus, is God er altijd. Hij is altijd om je heen. En God wil relatie met ons bouwen. Een ander belangrijk kenmerk van helden van het koninkrijk, en dat zie je heel goed bij David terug. Helden van het koninkrijk zijn trouw in de dagelijkse kleine dingen. Een vraag die ik regelmatig krijg, als ik met mensen in gesprek ben, vooral jonge mensen die de zendingsveld opbellen. Hoe ontdek je nou de wil van God voor je leven? En ik stel dan vaak een vraag terug, wat doe je nu al? En toch krijg ik dan heel vaak van, ja, ik doe eigenlijk niet zo heel veel, ik ben nog steeds aan het bidden wat God van me wil. Weet je, en je moet vooral blijven bidden en blijven zoeken naar God van je, wat God van je wil. Maar ik ken helemaal niemand die actief is binnen het koninkrijk van God, die zijn plek ontdekt heeft, die God geroepen heeft vanuit het niets doen. Mensen die willen dienen, die het koninkrijk van God willen openbaren, zijn trouw in de kleine dingen. David was gewoon trouw in het hoeden van de schapen. En daar leerde hij de kracht van God kennen. In de gemeente is dat niet anders. Als mensen zeggen, van, hoe ontdek ik nou de plek voor mijn leven in de gemeente? Begin met de kleine dingen. En soms zijn de dingen die wij klein zijn helemaal niet zo klein. Maar het is heel goed om in de gemeente gewoon eens de vraag te stellen, wat is er te doen? Jullie zijn daar natuurlijk uiteraard een uitzondering op, want jullie zijn een hele andere gemeente dan alle andere gemeentes waar ik kom. Maar de meeste gemeentes waar ik kom zijn plenty vacatures die ze niet gevuld krijgen. Er zijn altijd plekken waar heel veel mensen nodig zijn en het lukt niet. Verbazingwekkend, ik zit zelf in een gemeente die rond de 1400 mensen heeft en we missen altijd kinderwerkers. Daar snap ik helemaal niks van. Jullie ook. Nou, dat is dan toch weer hetzelfde verhaal overal. En het is wel heel typisch natuurlijk, want als je dan mensen aanspreekt, en wij hebben een systeem waar je je hoeft niet allemaal als leiding mee te doen, je kunt gewoon meehelpen. En dan spreek je mensen aan die 4, 5 kinderen hebben en die zeggen dan, ja, ik heb niks met kinderen. Als ik dan bij de deur sta en ik geef ze een hand, ik zie weer die 5 kindertjes voorbij komen, denk ik van, ach, gossie. En het leuke is, weet je, als je invloed wil hebben op de toekomst van de gemeente, dan zou ik je aanraden, begin bij het kinderwerk. Want als je bij kinderen werkt en je kunt daar het koninkrijk van God meegeven, weet je, dan weet je in ieder geval dat je voor de komende 80 jaar nog invloed hebt. Het is de mooiste plek om te werken. Ik zou het zo omruilen hoor. Ik zou op de zonderschool gaan preken. Ik denk niet dat ze heel erg snappen wat ik dan zeg. Dan moet ik weer heel erg hun taal leren spreken. Maar ik vind het fantastisch. Weet je, kinderwerk, geloofsopvoeding. Wat hebben we het nodig in deze tijd om echt weer met die jonge generatie aan de slag te investeren in hun leven. Te vertellen hoe het koninkrijk van God eruit ziet. Weet je, als we dat gaan doen, dan is niet alleen de kerk van de toekomst gezegend, maar is de kerk van nu gezegend. Wil je ontdekken wat God voor je leven heeft? Begin met de dingen waarvan jij zegt van ja, ik weet niet of ik daar een roeping van heb. Ga het uitproberen. Ga het doen. En daarmee bedoel ik juist ook niet dat kinderwerk dan iets kleins is, want ik vind het juist heel belangrijk. Weet je, en in het helemaal zoeken van gaven en bedieningen, we gaan het verhaal van de Heilige Geest, dan kom je ongetwijfeld bij gaven bedieningen. In de Bijbel staat nergens een gave van toiletten schoonmaken. En het moet toch gebeuren. Er zijn ook klussen in de gemeente die je gewoon met elkaar moet doen. Waar je gewoon moet zeggen, we zijn lichaam met elkaar, dat pakken we samen aan. Wil je ontdekken wat God voor je heeft? Begin bij de gewone dagelijkse dingen. Een ander belangrijk kenmerk, helden van het koninkrijk zijn gefocust op God en niet op de reuzen. Ik kom straks nog even terug op die reuzen, maar weet je kunt zo gefocust zijn op de problemen in je leven. Je kunt zo terugdeinzen op het geschreeuw van de reuzen en de problemen in je leven. Dat iedere keer als God een roeping voor je leven heeft, dat je eigenlijk hetzelfde plaatje afdraait als veel mensen die we in de Bijbel zien, veel helden in de Bijbel. Die dan zeggen van ja, maar ik ben de kleinste, ik ben de minste, mijn familie. Oh, ik heb zoveel problemen, je zou eens moeten weten. Ik kan helemaal niet door God gebruikt worden. Sommige mensen hebben een plaatje in hun hoofd. En iedere keer als God bij ze komt, draaien ze dat plaatje af. En het grappige is, grappig genoeg, bijbels gezien, is dat vaker zo bij mannen dan bij vrouwen. Als God Gideon roept, en Gideon heeft zo'n plaatje, dan heeft hij niet alleen als eerst een groot excuus, maar dan begint hij ook nog een keer met een verhaaltje van, oké, heer, nou misschien roept u me wel, ik leg een vachtje buiten, laat dan het vachtje droog zijn en het gras nat. Nou, dat is gebeurd, prijs de heer, maar ik heb toch niet genoeg geloofd, dus ga nog een keer het vachtje, heer, nu andersom. En dan andersom doet de heer het weer, wat is God toch heel genadig, hè? En toen wist God van, nou weet hij het nog niet, dus uiteindelijk nodigde hij Gideon uit om mee naar het kamp van de vijand te gaan. En daar hoort Gideon het nog een keer, hoe de vijand erover denkt. En op dat punt, ik hoorde laatst een spreekster zeggen, die zei op dat punt moet God gedacht hebben, had ik maar een vrouw gekozen. Want bij mannen is het altijd zo in de Bijbel, een test op nog een test en nog een bevestiging. Vrouwen, begrijpen het goed, wij mannen hebben bevestiging nodig, snap dat nou een keer. Bevestiging en nog bevestiging. En iedere keer als God een vrouw roept, wat zegt die vrouw dan? Heer, mij geschieden naar uw wil. Veel gemakkelijker. Daarom snap ik de hele discussie niet over vrouwen in de bediening. Ik denk dat veel meer vrouwen in de bediening actief moeten zijn, want die gaan veel makkelijker met de geest mee. Daar kunnen we nog een hoop van leren. Maar goed, mensen die reuzen verslaan, die helden worden van het koninkrijk, die zijn gefocust op God. Die kijken naar de problemen vanuit het perspectief van God. En vanuit het perspectief van God zijn die grote reuzen waar wij soms voor staan, die stellen helemaal niks voor. Nou, wat vaak gebeurd is in ons leven is dat we een deal gesloten hebben met die reuzen in ons leven. Dat we ergens aan vastzitten. En door de kracht van de geest wil God ons ook bevrijden van die deals. En die wil die deals doorknippen, doorhakken. Wil dat we bevrijd raken, zodat we kunnen gaan worden in het koninkrijk wie we moeten zijn. Helden van het koninkrijk luisteren ook niet naar de verkeerde mensen. Als je kijkt naar David. David komt op dat veld en hij merkt dat God iets op zijn hart heeft gelegd en hij gaat vragen stellen. En op een gegeven moment komt hij een van zijn broers tegen, van je broeders moet je het maar hebben. En die broer begint op hem te schelden. En hij zegt, wil jij altijd met je grote mond, jij altijd het haantje de voorste. Je moet zeker weer alles weten. Wat doe je hier eigenlijk? Terwijl God bezig was met David klaar te maken voor de strijd die hij moest gaan leveren. Terwijl God bezig was te spreken tot het hart van David. Komen zijn broers voorbij en zeggen, joh, ga naar huis. En ik zeg helemaal niet dat je niet moet luisteren naar andere mensen. Het kan heel gezond zijn, het is zelfs heel gezond om goed te luisteren naar mensen om je heen, die je soms voorzien van hele goede en opbouwende kritiek. Maar ik kan je één ding verzekeren, als je gaat staan op de plek die God van je wil, als je gaat doen wat God van je vraagt, dan ga je mensen tegenkomen, broers en zussen, mensen in de gemeente, die kritiek gaan leveren op datgene wat jij gaat doen in het koninkrijk. En dan kun je soms maar het beste doen wat David ook deed. En je leest het in vers 22. Hij keerde hem de rug toe en liep weg. Als we kritiek krijgen van mensen die ons klein willen maken. Die eigenlijk jaloers zijn op datgene wat God door ons leven wil gaan doen. Dan kunnen we het beste doen door gewoon de rug toe te keren en door te gaan met datgene wat God wil doen. Maar soms zijn er ook leiders die zeggen, je kunt het niet. Saul zei tegen David, je kunt het niet. Weet je, daarom zijn mijn ouders zulke helden. Daarom vind ik het verhaal van dat koffertje zo mooi. Toen mijn vader zei in de gemeente, wij willen de zending in. Ze waren alle twee als tieners afzonderlijk van elkaar geroepen. En God ging spreken. En God heeft op verschillende manieren bevestigd. Ik kan er heel veel verhalen over vertellen, ga ik terwille van de tijd niet doen. Maar geloof me, God bevestigde. Maar de gemeente zei nee. De voorganger zei, je bent ongeschikt. Hij had 2 jaar daarvoor in een opvang gezeten, omdat hij overspannen was geraakt. Er waren allerlei problemen in zijn leven. En toen God met hem verder wilde, en hij had aan de hand ook van die ervaring zei, en dan gaan we nu de zending in. Toen zei de gemeente, dat gaan we niet doen. De familie snapte er niks van. Wie gaat er nou in 1976, heb ik het over, zijn andere tijden dan nu, met 4 kleine kinderen naar een land als Brazilië. Ik vond het prachtig. Ik dacht dat ik Tarzan zou worden. Is er niet van gekomen. Maar ik heb wel een leuke jeugd gehad. Maar de gemeente zei nee. En voor 10 jaar lang hebben mijn helden daar geleefd zonder dat er een gemeente achter stond. En na 10 jaar kwam voor het eerst de voorganger langs. En ik weet het nog goed. Hij weet het zelf ook nog als ik het er met hem over heb. Hij is inmiddels 83, maar hij is nog gezond, dus we kunnen het er nog over hebben. En na 10 jaar stond hij te huilen. Want er waren 5 gemeentes gesticht. Er waren 2 kinderthuizen opgezet. Er was een grote boerderij ontstaan. Er was een trainingsschool voor evangelisatie opgezet. Door een man waarvan de kerk zei, je bent ongeschikt. Als God iemand roept, maakt hij hem zelf geschikt. Als God jou roept vanmorgen, dan maakt hij jou geschikt. Daar op de plekken waar je mag zijn. Als je nu denkt, ik weet niet waar ik moet beginnen. Morgen in mijn bedrijf, ik wil wel dat het koninkrijk zichtbaar wordt, maar ik heb geen idee. Zeg dan tegen de Heer, hier ben ik. En dan gaat God je geschikt maken. Leiders en zelfs de vijand, want die reus, die vloekte maar wat en die riep maar wat. Helden van het koninkrijk, en dan ga ik wat gas geven. Nog twee puntjes haal ik eruit, want er zijn er veel meer te noemen. Helden van het koninkrijk strijden met eigen wapens en niet met de wapens van een ander. Het was heel goed bedoeld, ook weer niet helemaal. Het was een beetje afschuiven van Saul, dat Saul zei van nou oké, David, je kunt het niet. Geloof het niet helemaal, maar je wilt toch, weet je wat, gebruik dan mijn harnas maar. En David werd in het harnas van Saul gehesen. En Saul was ook een grote kerel, dus David paste er 3 keer in en hij kreeg geen stap vooruit. Maar dat is exact wat het koninkrijk ook voor ogen heeft. Als je wilt gaan leven zoals het koninkrijk van God voor jou bedoeld is, in jouw situatie, zul je het moeten doen met jouw harnas. Dan zul je moeten ontdekken wat God jou geeft aan middelen. Zul je ontdekken wat God jou geeft aan bescherming. Wat God jou geeft aan woorden. Je kunt het niet doen met de ervaring van een ander. Een van de mooiste verhalen in het Nieuwe Testament voor mij is die vrouw die bij de waterput stond. Die Jezus dan tegenkomt. Je weet wel, die vrouw met die meerdere mannen, wat Jezus onthult. En zij gaat de stad in terug en zij gaat daar vertellen dat ze de Messias heeft ontmoet. En ik heb altijd versteld gestaan dat de mensen in die stad haar geloofden. Want er was niets geloofswaardigs aan die vrouw. En toch gingen ze met haar mee en ontmoetten zij ook Jezus. En aan het eind van dat hoofdstuk in Lucas staat een prachtige zin waarin die mensen zeggen, wij geloven nu niet meer om wat jij hebt gezegd, maar wij hebben hem zelf ontmoet. Ook als kind van een zendeling, ook als iemand die opgroeide in de bediening en die heel, heel vroeg begon met meewerken, moest ik ontdekken, God heeft geen kleinkinderen. Ik moet zelf een keus maken. En het is iedere dag opnieuw een keus maken om Jezus te volgen, om de plek te gaan innemen die hij voor me heeft. Dus ik moet leren om een eigen wapenrusting te vinden in Jezus en zo het leven in te gaan. Om zo terug te gaan naar morgen, waar ik weer de gewone mensen tegenkom, all over the place, waar ik het koninkrijk van God mag vertegenwoordigen. Ik weet niet waar jij naartoe gaat. Maar God wil jou toerusten. Om op zijn manier met jouw leven aan de gang te gaan, zodat het koninkrijk zichtbaar wordt in jou. Weet je, helden van het koninkrijk, en daar loop ik even snel doorheen treden, de vijand tegemoet. Ze blijven niet nog 40 jaar in de linie staan. Ze komen in actie. God vraagt actie van ons. Niet een activisme, maar actie in de zin, laat het koninkrijk maar zichtbaar worden. Ga zijn wie je bent in Christus. Omdat als je dat doet, ga je andere mensen ook inspireren om reuzen te doden. Toen David Goliath versloeg en uiteindelijk Goliath op de grond viel, toen kwam het leger van Israël los. En toen gingen ze met z'n allen een groot leger achter de Filistijnen aan. En ze hebben ze allemaal gedood. Dat is wat er gebeurt als mensen gaan opstaan, jonge mensen, oude mensen, mensen die gaan voor het koninkrijk. Je gaat anderen inspireren om ook te gaan doen wat God door jou doet. Om die plek te gaan innemen van God voor jouw leven. Er is nog veel meer over te zeggen, maar de belangrijke vraag van morgen is, wat staat jou in de weg? Wat staat jou in de weg om de plek in te nemen die God voor jou heeft? De plek waar je werkt, de plek waar je woont, de plek waar je naar school gaat, je komt daar niet voor niets. God heeft een doel met je leven. En het doel van God met je leven is dat je vervuld door de Heilige Geest zijn getuige gaat zijn. En wat staat jou in de weg? Met welke reus heb je te maken? En heb je misschien met die reus een deal gemaakt waardoor je nu vastzit en zegt van, ik had die deal nooit moeten maken. God wil vanmorgen bevrijding geven. God wil dat doorbreken. Zodat je kunt gaan zijn wie God je bedoeld heeft om te zijn. Zoveel dingen kunnen een reus in ons leven zijn. Zelfs de plannen van God, de goede dingen, daar kunnen we als een reus tegenop zien. Zaken die onmogelijk lijken. Maar er zijn ook andere reuzen soms in ons leven, zoals zonde, angst, schaamte. Gebrek aan gezondheid, onze financiën, of onze vaardigheden, onze onzekerheid. En een hele belangrijke onvergevingsgezindheid. Tot mijn verdriet moet ik zeggen dat je niet heel lang in een gemeente hoeft te zitten om tenminste één grote teleurstelling meegemaakt te hebben. Maar heel veel van ons zitten vast in teleurstelling. En kunnen maar niet vergeven. Kunnen er maar niet overheen komen. Als we het dan hebben over God wil je gebruiken, dan zeggen mensen in hun hart, ja, maar mij krijg je niet meer. Want ik heb het gedaan, ik heb gediend, ik heb gegeven. En toen het stopte, kon er nog geen dankjewel vanaf. Weet je hoe teleurgesteld ik ben? Als je niet kunt vergeven, dan kan God je niet gebruiken. En misschien is vergeving, misschien zijn er wel mensen in je leven die als een reus verbonden zijn aan je leven. En misschien moet je ze vandaag, moet je die reuzen verslaan en ze vergeven om te kunnen gaan staan op de plek die God voor je heeft. Wat zijn reuzen in jouw leven? Wat zijn dingen die je tegenhouden in het verleden? Ik eindig met een tekst in hoofdstuk 12 van Hebreeën. Die een aanmoediging is voor ons om te gaan staan en te doen wat God van ons vraagt. En ik vat hem samen, vandaar dat ik hem ook meeprojecteer. Daar staat het volgende. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. De blik gericht houdend op Jezus. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft, hou vol. Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Hef daarom de slappe handen op. Strek uw knikkende knieën en kies de rechte paden. Ik weet niet wat jouw rugzak is. Ik weet niet hoe jouw koffer eruit ziet. Ik weet niet welke keuzes je moet maken. Maar misschien zegt God wel tegen jou vandaag. Als je een keuze maakt voor mij, dan heb je hier een geestelijke koffer. Wat erin past, past erin. Maar je moet de dingen achterlaten. Als je niet durft los te laten, kun je niet komen op de bestemming van God voor je leven. En soms zijn het heftige beslissingen. Maar dan kan je verzekeren, en ik ben er zelf een voorbeeld van, dat als je durft te gaan met Jezus, dan ga je uiteindelijk op de plek komen die hij voor je heeft. En of dat nou een podium is of niet, is helemaal niet belangrijk. Maar als je bent op de plek die God voor je heeft, dan ben je echt gelukkig. Dan ben je vruchtbaar en dan gaat het koninkrijk van God zich openbaren in jou en in mijn leven. En dan worden we helden van een krachtig koninkrijk van God. Dat is de roeping van God voor ons leven.